Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als jij dit verhaal gratis beluistert, is geen enkel probleem, maar weet dat iemand anders het aan jouw cadeau heeft gedaan. Overweeg je het zelf ook om vriend van Relaas te worden? Weet dan dat je van alles en nog wat van ons bijkrijgt. Je krijgt toegang tot extra verhalen, ook tot verhalen achter de schermen van Relaas. En we nodigen jou ook nog eens uit, 1 keer per jaar, voor een exclusieve relaasvertelsessie die alleen voor onze vrienden toegankelijk is. Jonas is een van onze nieuwe vrienden. Jonas, het is een gedichtje voor jou. Jonas, vol wijsheid, kracht en moed. In elke uitdaging sta je stoer en goed. Een vriend zo trouw, altijd voor ons gereed. Met jou is ons leven als relaasmakers echt compleet. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. En dit is de wonderbaarlijke reiservaring van Bart.
Zolang de zee rechts blijft en het land links, komt alles goed. Dat was het idee. Ik was in Ierland met 2 vrienden, met Jordi en Filip. En we waren op de Aran Islands. Dat zijn zo eilanden aan de westkust. En sommige daarvan hebben echt wel mooie kliffen. Het plan was om rond zo'n eiland te lopen en te gaan genieten van die kliffen. Dat was het idee. En dat was meteen ook eigenlijk het hele plan. We hadden geen kaart. We hadden geen gsm met bereik, we hadden geen eten bij, enkel zo'n zak flacon whisky dat Jordi had meegebracht. En dat was het eigenlijk. Maar we gingen eraan beginnen, we dachten dat we wel tijd genoeg hadden. Het was zo ergens rond de middag, we dachten dat lukt wel. Maar we wisten dat dus niet zeker, want we hadden geen kaart, we hadden ook niet echt een besef van wat het eiland precies was. Maar we moesten en we zouden die kliffen gaan zien. En dat lukte. Na een 2-tal uur wandelen waren we uitgekomen bij die kliffen. En ik ben nogal soms enthousiast en impulsief. En ik begon zo wat te huppelen als een blij Shetland pony langs die kliffen. En ineens voelde ik mij wegglijden. Op die eilanden groeit er niet echt veel. Een beetje gras, een beetje mos, korstmossen misschien, maar geen deftige struiken, geen bomen. Dus als je wegglijdt langs zo'n kliffen, dan glijd je weg. En ik hing daar redelijk snel, een beetje zoals een zeester, tegen die rots geplakt. 2 meter onder mijn vrienden. En beneden mij zag ik de zee en een serieuze val. Ik was daar niet graag. Ik heb echt gedacht van, dit komt zeker niet goed. En boven mij stonden dus mijn 2 vrienden, die dus een zak flacon whisky op dat moment al hadden uitgedronken, mij aan te moedigen om niet dood te gaan. Philippe die probeerde zo mij een grasspriet mij naar boven te trekken. Dat was hopeloos ineffectief. En Jordi probeerde mij naar boven te praten of zo. Dat was ook niet helemaal wat het moest zijn. Maar uiteindelijk, je ziet dat, ben ik boven geraakt. Ik ben een beetje zeestergewijs naar boven geklauterd. Heel langzaam. En ik ben er dus geraakt. En een paar uur later zaten we in de pub en vertelden we een strafverhaal aan de drie eilandbewoners en hun favoriete schapen. En dat zou mijn verhaal kunnen geweest zijn. Dat zou mijn relaas kunnen geweest zijn. Ik had dat kunnen uitspinnen en dat was dat het relaas, maar het is eigenlijk niet het relaas. Het is de inleiding, of alleszins de aanleiding voor mijn verhaal. Want mijn verhaal gaat over iets dat ik niet had op weg naar Ierland en wel had op de terugweg. Op de weg heen zat ik op het vliegtuig zoals mensen een bus nemen. Helemaal op mijn gemak. Ik kan er niks over vertellen, want er was voor mij niks aan. Op de terugreis, niet op mijn gemak. Ik was mij zo wat meer bewust van elke beweging. Ik hoorde de geluiden zo wat beter. Zo de ping die je hoort in een cockpit of in de cabine hoorde ik zo wat beter. Ik was daar niet graag. En ik denk dat ik op dat moment vliegangst ben beginnen ontwikkelen. Heel de rest van het verhaal gaat over vliegen. Het wist gerust, dit speelt zich af in tijden voor vliegschaamte. Ik moest op dat moment, en dat moet je wel weten, echt vaak vliegen voor mijn werk. We spreken over maandelijks, tweemaandelijks. En mijn vliegangst werd niet beter. Die werd erger en erger. Ik ga jullie nu een paar anekdotes vertellen, zodat jullie kunnen inschatten welke mate dat die aannam. Paniekaanvallen waren standaard. Hyperventilatie eigenlijk ook wel. En dan daarnaast, ik vertel er een paar. Ik kan er veel vertellen. Stel u voor, je zit naast mij, hè, op zo'n vlucht. Dus sowieso heb je het vlaggen als je airplane mode niet aanzet. Sowieso, dan krijg je commentaar. Ik was ook de persoon die op de startbaan eiste dat de deur van het vliegtuig openging. Omdat ik zeker was dat de vlucht ging crashen. Natuurlijk ging de deur niet open en vertrok het vliegtuig en is het veilig geland. Maar de scène die ik daar gemaakt heb, daar ben ik echt niet trots op. De hand van mijn baas platgeknepen terwijl die naast mij zat op een vlucht naar Warschau. Een watertje bestellen bij de stewardess en dan niet uitdrinken, maar gewoon in mijn gezicht kappen. Achteraan gaan staan, in zo waar de stewards en de stewardessen samenkomen om eten te voor te bereiden. En om de 3 minuten vragen, is alles echt wel zeker goed? Want ik heb toch precies een raar lawaai gehoord en zo'n dingen. Niet goed. En ik vloog dus vaak. Dat betekent dat eigenlijk die stress echt wel een deel van mijn leven was. En daarboven, elke vlucht die dan goed ging, associeerde ik met iets dat op die vlucht gebeurd was. En dat moest ik dan ook telkens opnieuw doen in de vluchten daarna, of het ging zeker niet goed gaan. Een beetje obsessief-compulsief gedrag voor een persoon die helemaal niet obsessief-compulsief is. Maar ik was ervan overtuigd dat als ik die dingen niet deed, dat het echt niet goed ging komen. Net zoals ik ervan overtuigd was dat die vlucht echt ging crashen als ik niet ging vragen om mij eruit te laten. Ik was er zeker van. De rituelen die ik deed waren... voor het opstijgen moest ik sowieso een bepaald ding drinken. Bier. Bij het opstijgen, en dat doe ik nog steeds, moest ik aan de buitenkant van het vliegtuig eens aan de romp gekomen zijn. Ik moest bij het gaan zitten voelen of de reddingsvest aanwezig was. Liefst 3 keer. Ik moest mijn gordel 3 keer open en toegedaan hebben. Ik moest luisteren naar een bepaald nummer tijdens het opstijgen. Dat was dat is nog altijd, als ik er naar luister, een nummer van Handel, geschreven voor castraatzangers. Ik ben niet speciaal... Dat is niet echt speciaal mijn ding, maar dat was dan eens gelukt op een vlucht en dan moest dat vanaf dan altijd. Wat nog allemaal? Ja, echt allerlei dingen. Oh ja, ik moest een lepeltje vasthouden in mijn linkerhand en in mijn rechterhand de gordel. En er moest ook een bepaalde knuffel mee zijn. Het was echt te zot voor woorden. Dus ik was bezig tot minstens de fasten seatbelt sign uit was met allerlei handelingen te doen om te controleren dat alles toch wel heel goed zou gaan. Mensen vlogen niet graag met mij. Als mensen die mij kenden met mij moesten vliegen, dan gingen die graag ergens anders zitten. Ik nam ze dat ook niet kwalijk, dat was oké. Maar ik wilde niet bij de pakken blijven zitten, dus ik wilde heel graag iets doen aan die vliegangst. Ik moest dat doen voor mijn werk en ik wilde ook soms gewoon vliegen voor te reizen en zo. Dus ik had een strategie. En die strategie bestond uit 3 termen. Studeren, inhaleren en mediceren. Studeren, ik had gelezen dat je vliegangst kon bestrijden door te weten hoe vliegtuigen werken. En ik ben daar volledig los op gegaan. Vraag mij alles over double redundancy, angle of attack sensoren, over pitotubes, over de crash van de A330 van Air France, over de problemen met de 737 MAX, over gelijk wat eigenlijk. Zeker, wat ik altijd checkte was, hoe lang kan een vliegtuig zweven wanneer alle brandstof en alle motoren zijn uitgevallen? En hoe lang kan het vliegen met één motor? Zo'n informatie moest ik altijd gecheckt hebben. Ik was ook perfect op de hoogte van turbulentiekaarten, weerkaarten enzovoort. Ik had dat allemaal bekeken. Studeren dus. Inhaleren om hyperventilatie tegen te gaan, heb ik leren ademhalen. En dat lukte eigenlijk wel goed. Ik had mijn adem wel zo wat onder controle en op die manier... Ja, moest ik minder zo in dat zakje blazen waar dat je anders in moet kotsen. Zo. En drie, mediceren, dat kwam zo. Ik zat op een vlucht naar New York en ik was mijn ding aan het doen. En naast mij zat blijkbaar een dokter. Ik wist dat niet, maar zonder woorden gaf hij mij een voorschrift. Voor diazepam 10. En ik weet niet... hoe goed jullie thuis zijn in de wondere wereld van angstremmers, maar diazepam is er een. En 10 is de strafste. Dus ja, die dokter die gaf mij direct een voorschrift en ook twee pilletjes. Eén voor de rest van de heenreis. Ik denk gewoon die wou haar eigen vlucht comfortabel maken, denk ik. Daarom gaf hij mij een diazepam en ook eentje voor de terugvlucht. En sinds dan is mijn vliegen veranderd. Ja, ik weet niet of jullie dat al genomen hebben. Maar op mij nam dat een enorm effect op mij. Ik neem eigenlijk nooit zo'n medicijnen... En ik was compleet knock-out. Soms nam ik anderhalf. Soms nam ik anderhalf met wijn. En dan was ik gewoon weg. Ik was rozig, gelukkig, maar je kon echt niets met mij aanvangen. In het geval van een crash zou ik gewoon blijven zitten zijn, denk ik. Ik weet niet of jullie ooit San Andreas gezien hebben. Dat is een bar slechte film met Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock. 6.1 op IMDb. Ik heb die 4 keer gezien. Na elkaar. Op één vlucht. En ik weet nog altijd niet waar die film precies over gaat. Dat is een beetje hoe ik was onder diazepam 10. Nu, diazepam 10... ik neem dat niet meer. Want dat had ook twee grote nadelen. Geheugenverlies... En concentratieverlies. En dus ik moest vliegen voor mijn werk. Ik moest presentaties geven, vergaderingen doen. En ik was 2 dagen eigenlijk gewoon er niet bij. Ik kan daar ook anekdotes over vertellen. Ik ga dat laten. Maar dus op een dag dacht ik van nee, we doen dit niet meer. We hebben het ritueel van het studeren. We hebben inhaleren. Dit komt goed. Ik neem een vlucht zonder diazepam. Dus het was een vlucht naar Washington, D.C. Ik deed al mijn dingen. Ik raakte de romp van het vliegtuig aan. Het was allemaal onder controle. En het ging. Ik zat op de vlucht en ik dacht van, ja, zie mij gaan. We waren net voorbij Engeland. We waren Ierland voorbij. Fast and seatbelt sign was uit. Dus ik mocht stilletjes aan naar voren gaan kijken. Want ik mocht nooit niet naar voren. Ik moest altijd uit het raam kijken tot wanneer het fast and seatbelt sign uit was. En ik dacht van, ja, ça va, we zijn goed bezig, dit is aan het gaan, ik heb dit onder controle. Tot plots. Een niet-standaard geluid. Eentje dat ik niet had gestudeerd. En een niet-standaard mededeling. De piloot vroeg of de purser snel naar de cockpit kon komen. De purser is de hoofdsteward of stewardess, voor degenen die niet zo hard gestudeerd hebben op vliegtuigtermen. En dus die purser gaat naar voren. Redelijk snel daarna gaan zo de telefoons in het vliegtuig. Andere stewards en stewardessen nemen die telefoons op. De eet- en drankkarretjes worden opgeborgen. Dit is niet goed. En inderdaad, de piloot zegt dat we een motor kwijt zijn en dat de brandstoftoevoer niet verzekerd is. Ik zit daar. Waarschijnlijk de grootste angsthaas aan boord, zonder mijn diazepam. En we zitten in een fucking noodlandingssituatie. En eigenlijk, eerlijk gezegd, dat viel mee. Dat viel echt mee. Mijn eerste reactie was, ik kreeg een beetje de slappe lach. Ik dacht van, ja, wat moet ik doen? En na die slappe lach dacht ik, oké. Boeing 777 met United Airlines. Op dit moment, nu zijn er al twee geweest, maar op dat moment nul crashes. Zweefvermogen 70 mijl, we halen waarschijnlijk Cork. Vliegvermogen met één motor, en die was er dan nog 5 uur. We zitten gebeiteld. En dus ik was redelijk hard op mijn gemak. En eigenlijk ook de meeste mensen in zo'n cabine... Ik weet niet hoeveel van jullie er al in een noodlanding hebben gezeten... Maar ik had zo chaos verwacht en mensen die over elkaar struikelen van paniek en mensen die nog per se een keer willen bellen naar andere mensen of zo. Niets van dat. Het was gelijk dat iedereen aan een diazepam zat. Dat was heel raar. Dat was een perfecte stilte in dat vliegtuig. En wij zijn eigenlijk redelijk uneventvol geland. Zelfs die slurf kwam naar dat vliegtuig. De brandweer stond daar, maar die hebben niet geblust. En ik dacht van, is het maar dit? En dus, ja, aan de grond moesten we wachten op een vers vliegtuig. Er kwam een vers vliegtuig, wij vlogen verder. En dat was oké. Nu, ik was redelijk trots op mezelf dat gelukt was. Ik had ook op de tweede vlucht geen diazepam genomen, ondanks het feit dat ik die mee had. En na een week moest ik terug. En we staan op de startbaan met het vliegtuig, klaar om te vertrekken. En dat vliegtuig wordt geraakt door bliksem. Echt waar. Ja, wat moet je doen? Dus afgestapt, naar een hotel gegaan, de volgende dag een andere vlucht genomen. En sindsdien ben ik er gelijk vanaf. Dus echt waar. Ik doe nog steeds bepaalde dingen. Ik kom nog steeds aan de romp van een vliegtuig als ik opstap. Soms luister ik nog naar dat castraatnummer van Händel, maar zeker niet altijd. En de diazepam die heb ik al lang afgezworen. En deze zomer ga ik terug naar Ierland. En ik breng misschien een kaart mee, maar ik denk dat het wel zal lukken.
Dat was het relaas van Bart. Hij heeft het verteld bij Bar Bricolage in de open lucht in Gent. Ergens tijdens de zomer van 2023. Algemene hilariteit bij dit verhaal, je hebt het wel gehoord ook in de achtergrond. Heel mooi. En Bart, die is ondertussen relaasmedewerker geworden. Die vond dat zo tof, ons project, dat hij besloten heeft om ons te helpen. Dus hij is nu een van de relaascoaches. Als je een verhaal hebt over ja, reisziektes bijvoorbeeld, of angsten, of weet ik veel, dan kom je misschien bij Bart terecht en dan helpt hij jou stap voor stap om jouw verhaal te kruiden en om het op een podium te brengen. Relaas bestaat dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent. Af en toe hebben wij ook een sponsor. En natuurlijk hebben wij ook onze vrienden van de show. Die geven ons 2 euro of meer per maand om te kunnen blijven doen wat we nu aan het doen zijn. En dankzij onze vrienden krijg jij deze podcast gratis in je feed. Overweeg het dus ook om mee te doen en lid te worden van de grote relaas van de club. Voilà, dat was het eigenlijk. Doei!